meenemen op een reis door de Bijbel heen, die wij ook bij alle Bijbelse feesten mondjesmaat tegenkomen. Ik ga in vogelvlucht door de hele Bijbel met jullie, dus ik ga niet diep in op een aantal dingen. Er valt heel veel over te zeggen, dat merken jullie straks wel. Maar we gaan het specifiek hebben over hoe ontwikkelt zich die stad in de Bijbel. En dat is heel belangrijk voor vandaag, want er gebeurt vandaag zoveel en in een jaar kan zoveel veranderen. Gisteren of eergisteren was Obama nog aan de macht met bepaalde ideeën over dit gebied. En vandaag, gisteren, is Trump begonnen. En het kan er weer heel anders uitzien. De wereld verandert zo snel, is haast niet bij te houden. En ook zo globaal groot, zo wereldwijd. Er wordt in hele grote verbanden gesproken over dit gebied en met name over Jeruzalem. En daar wil ik het met jullie daarom ook over hebben. De wereld is zo ontzettend in spanning ook. Er zijn vluchtelingenproblemen, er zijn rampen, overstromingen. Er is heel veel spanning tussen mensen, tussen verschillende gedachtegoeden. De islam en het jodendom, CQ-christendom, is behoorlijk in botsing. Dat kost vele mensenlevens. Goddank is het in Gambia goed gegaan gisteren. Maar de wereld is vol van spanning. Heel veel tegengestelde ideeën. En dat brengt, omdat we dat ook allemaal op ons nieuws horen, brengt dat heel veel spanning met zich mee. Ik wil met jullie lezen Psalm 2. Waarom, ik lees het de NBG... Waarom woelen de volken? In de andere vertaling staat woeden de volkeren, een bepaalde agressie. En zinnen de natiën, dus de andere volken ten opzichte van Israël, op ijdelheid. De koningen der aarde scharen zich in slagorde. En machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons afwerpen. Dat hebben we vorige week gezien om deze tijd in Parijs. Rond de 70 volken waren bijeen, zonder Israël en de Palestijnen allemaal voor dat stukje land te praten, over de stad Jeruzalem te beslissen. En er staat nogal wat over in de Bijbel, over mensen die denken Jeruzalem en Israël te kunnen verdelen. Het wee, staat erboven. En dan vervolgt de psalmist met die in de hemel zetelt, die lacht. De Heere spot met hen. En dan... spreekt hij tot hen in zijn toorn. Dan spreekt God in zijn toorn. Als je namelijk aan Israël komt, dan kom je aan God. En dan spreekt hij in zijn toorn tot de volkeren. Jan van Barneveld heeft een boekje geschreven om Sion wil niet zwijgen, laat de geschiedenis zien van hoe de landen zich verhouden tot Israël en dat tot uitdrukking komt in de zegen die dat volk daarna geniet. We hebben de Gouden Eeuw gekend. Het was een tijd waarin Israël door Nederland maximaal gesteund werd. Er waren ook heel veel Joden in Nederland. Amsterdam, de Jodenbuurt. Dat is een prachtige, daar zou ik heel veel over lezen. Dan spreekt hij dat in zijn toorn en verschrikt hem in zijn gramschap. Waarom? Ik heb immers mijn koning gesteld. Op Sion, mijn heilige berg. Ik ga er nu verder niet zoveel over zeggen, dat komt vanzelf. Ik ga even naar de oude stad, als die het doet. Ja, dit is de oude stad. Ik hoop dat het een beetje zichtbaar is. Ik heb het een beetje uitvergroot. Er zijn eigenlijk 4 kwartieren. Het meest linkse is het christelijke kwartier. En daaronder zien jullie het Armeense kwartier, daar kun je heerlijk eten. Vorig jaar op mijn verjaardag, aanstaande zaterdag een jaar geleden, heb ik daar heerlijk met mijn neef gegeten. Ik heb mijn verjaardag in Israël nog gevieren. Dan heb je rechtsonder het Joodse kwartier, dat is ook het meeste geschiedkundige wordt daar opgegraven. En dan het noordelijke deel, het moslimgedeelte. En als je van het Joodse gedeelte naar het moslimgedeelte gaat, dan heb je het idee dat je echt in een andere dimensie terechtkomt. Heel apart. Wie is wel eens in Jeruzalem geweest? Okay, jullie kunnen dat een beetje invoelen, hoe dat is. Even kort, hoe de oude stad er nu is. En nu de nieuwe stad is, mega groot daaromheen. Vorige week inderdaad, 70 landen die dachten iets over Israël te kunnen zeggen. Deze stad is 69 keer verwoest. Er zijn 17 landen geweest, volkeren die deze stad overheerst hebben. En nog steeds is Jeruzalem op dezelfde locatie. Er zijn ongeveer 25 lagen, want elk volk vernietigde ruksigloos alles wat er stond. En op de puinhopen werd verder gebouwd. Dus het eerste Jeruzalem zal waarschijnlijk een meter 25, 30 lager liggen dan het huidige. Dat zie je ook bij Megiddo. Dus laag op laag gebouwd. Dus als je gaat graven, kom je heel wat tegen. Je komt al die verschillende bouwstijlen tegen. Bouwstijlen. En Israël probeert dat ook weer boven, ja niet boven de grond, onder de grond, boven de grond te krijgen, zichtbaar te maken. Heeft heel veel respect voor al die verschillende tijden die er geweest zijn. En dat is heel gek. Israël verwoest niet. Alle andere volken hebben verwoest. Israël herstelt al die verschillende lagen. Je kunt een ondergrondse reis door Jeruzalem maken, wist je dat? Voor 85 euro, ik heb hem gezien in een van die bladen. Ligt op de tafel. Je kunt dus een ondergrondse tocht door Jeruzalem maken. Ook bovengronds, maar ook ondergronds. Het is een hele boeiende stad. Ook wij, christenen, hebben een hele zwarte bladzijde in die geschiedenis en met name in Jeruzalem. Want van 1099 tot 1260 voor Christus hebben wij daar vreselijk huis gehouden. We hebben alles gedood wat maar leefde. Dat was niet vreemd in die tijd, maar wij hebben vieze handen. Wij hebben bloed aan onze handen als christenen. Niet verwonderd dat dan een orthodoxe Jood, of die geschiedenis bewust is, niet zoveel heeft met het kruis wat ons teken is. Veel meer met de Davidster. Als je tegen een orthodoxe Jood zegt, ik ben christen, dan draait hij zich waarschijnlijk om. Als je zegt, ik heb de God van Abraham, Isaac en Jacob lief, dan kun je een gesprek hebben. Als Jeruzalem onder Joods bestuur was, dan was je het beste af in Israël, want die respecteerden alle godsdiensten en ideeën die er ook naar lagen. Dat is de geschiedenis wel bewezen. In Zacharië 12, er zat een bijzondere tekst over Jeruzalem. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal, een beker tot bedwelming voor alle volken. Hoe vaak is Israël, is Jeruzalem al belegerd? We hebben het net genoemd. 17 volken hebben het getracht te vernietigen. Een bedwelming, wijn bedwelmt je, verbijft het een beetje je denken. Wordt ook gezegd, als je veel drinkt, dan gaat je EQ achteruit, dan presteer je niet zo goed op school. Jeruzalem is een bedwelming voor de volken. Er is iets wat de volken doet bewegen als het over Jeruzalem gaat. En dat zien we ook vorige week weer, 70 volken die met Jeruzalem bezig zijn. Waarom Jeruzalem? Iedereen die Jeruzalem wil vernietigen zal zich zeer vergissen, zegt de profeet. Jeruzalem zal blijven bestaan op zijn eigen plaats. Er zijn zoveel hoofdsteden in de wereld geweest die niet meer in hun eigen plaats, op hun eigen locatie zijn. Die verwoest zijn en niet meer bestaan. Jeruzalem bestaat nog steeds. En hoe lang Jeruzalem al bestaat weten we niet. Het is in ieder geval 3000 jaar al bijna onder bewind van Israël. In ieder geval heeft het ermee te maken gehad. Dus ik wil jullie echt meenemen in de grote lijnen. Ik ga niet al te diep in op alle details. Om het grote verband. Vorig jaar ben ik in 10 dagen van Noord naar Zuid-Israël gereisd. Dat is veel te veel. Maar ik heb wel even een overzicht gekregen. En de volgende keer ga ik inzoomen op een bepaald deel. Nou, zo wil ik het vandaag jullie ook meenemen. Ik wil jullie even heel snel door de Bijbel heen rondom Jeruzalem laten zien. De stad heeft heel verschillende namen. Ik noem er een paar. Psalm 48 is de stad van onze God. Nou, dat zegt nogal wat. De stad van onze grote koning. En dat was niet alleen onze koning. Maar als je in alle gebeden van de Joden, dan wordt hij de koning van de wereld genoemd. Wereldwijd. Elohim, de koning van Israël, de koning van de wereld. Zeker ook in de gebeden rond de Shabbat en de feesten komt dit steeds naar buiten. In Psalm 87 staat bijna een verrukking zin van, er zijn heerlijke dingen van u te zeggen. Dat zijn heerlijke dingen over Jeruzalem. Hij zegt, ik kom eigenlijk woorden tekort. Hij is delirisch over de psalmist. Hij zegt, ik zou er zoveel over willen zeggen. Er zijn zoveel dingen over deze stad te zeggen. In 1 Kronieken 11, daar gaan we straks nog wat meer naar kijken. Daar wordt het de stad van David, toen hij op een wonderbaarlijke manier deze stad veroverde. Bijna net als in 67. Alleen toen wat grootschaliger en nu wat groter, zeg maar. En Jesaja 60 zegt, de stad des Heren, Sion van de heilige Israëls. Zacharia 8, stad van trouw. Een heilige berg. Jesaja 56 heb ik er niet bij geschreven. Maar dan gaat het over, mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volkeren. En dan gaat het specifiek om de tempel. En uiteindelijk de nieuwe naam voor de stad Jeruzalem zal worden. Jeruzalem heeft een naam gekregen toen David het veroverde. Maar er komt nog een nieuwe naam. Dat is de laatste vers van het boek Ezechiël. En dat is de Heere is al daar. De sfeer in de stad, die zal zo zijn als je die stad binnenkomt, als je een stad nadert. Ja, hier is de Heer. Dit voel je met alle zintuigen die je in je hebt. Dit is de stad van de Heer. De Heer is al daar. Hij is hier. En wij bidden dat elkaar ook toe vaak in de gemeente. Dat als mensen, als wij zelf binnenkomen, dat de Heer hier is. Dat hij het middelpunt is. Dat was ook het doel van het volk Israël. Als je het in Deuteronomium 4 leest, dan zie je ook in vers 5 tot 10... dat de bedoeling was van het volk Israël dat alle volken zouden zeggen, bij jullie is God dichtbij. Dichtbij, onthoud dat, dichtbij. Dat is de naam van Yahweh ook. Ik ben die ik ben. Als je daarover nadenkt, ik ben er altijd, ik ben overal, ik ben er altijd geweest, ik zal er altijd zijn. Dat is een mooi werkwoord. Het woordje zijn is daarin uitgedrukt. Dus heel veel namen. En er zijn ook heel veel liederen over Jeruzalem geschreven. Niet alleen psalmen, maar ook nog steeds. En we hebben net een nieuwe gehoord. Ook over vanuit psalm 122, bidden voor Jeruzalem. Psalm 125 bijvoorbeeld is een pelgrimslied. Dat zongen de mensen als ze van heinde en ver naar Jeruzalem gingen. En moet je je voorstellen, diegenen die wel eens in Jeruzalem geweest zijn, die ziet ook, als je naar Jeruzalem toe gaat, dan ga je omhoog. Er zit een aardig hoogteverschil tussen Jaffa en Jeruzalem. Vorig jaar was er natte sneeuw in Jeruzalem en we reden een anderhalf uur en de mensen zwommen in de Middellandse Zee. Zoveel temperatuurverschil ook en zoveel hoogteverschil ook. En als je dan naar de berg van Jeruzalem gaat, dan zie je dat Jeruzalem omringd is door bergen. En dat zongen ze ook, een pelgrimslied. Rondom Jeruzalem zijn bergen. Dus een prachtig schouwspel. Als we naar de historie gaan, hoe is dat nou gegaan? Hoe is het tot Jeruzalem gekomen? Dan zien we een ontwikkeling in de Bijbel. En daar wil ik u in vogelvlucht in meenemen. Het is wonderlijk dat in Genesis 11, dat lezen de meeste mensen niet, daar was Tera en Abraham en Lot met zijn gezin, met hun gezinnen. Abraham had nog geen gezin, maar die gingen al richting Kanaan. Ze bleven alleen in Haran haken. Daar eindigde het verhaal van Tera. En dan in hoofdstuk 12, daar wordt ingezoomd op Abraham. En daar zien we dat Abraham geroepen wordt naar het land te gaan. Dat moet dus Kanaan geweest zijn. Hij wist ongeveer in welke richting. Maar het land, een heel specifiek land. Dat was niet een land, maar het land. En waar precies wist hij niet, maar ga naar het land. En dat is vaak ook iets wat God in ieders leven doet. Als God een roeping op je leven legt, dan wijst hij je een richting. En ga die richting maar, want gaandeweg ga je meer van die weg ontdekken. Maar als je niet op weg gaat, ga je ook niet meer ontdekken. Dat is een principe in je geestelijk leven. Als je zegt, ik voel me geroepen tot iets, ga maar op weg. Bekwaam je maar in datgene waarvan je denkt dat God je leidt. Bekwaam je maar. Als je zegt, ik heb op mijn hart om te gaan spreken, ga maar oefenen. Pak elke gelegenheid die je krijgt op een bidstond of een gemeenteavond om daar iets mee te doen. Abraham ging op weg. Hij ging op weg naar het land. En dan overkomt hem iets, en dat wil ik jullie met jullie opslaan als jullie een Bijbel bij je hebben, Genesis 14. Dat is een merkwaardig gebeurtenis die eigenlijk heel bijzonder zal blijken te zijn in het verloop van de geschiedenis. Abraham die gaat het land in en dan ontmoet hij op een bepaalde plek een zekere Melchizedek. De koning van Salem. Dat is het eerste teken, zullen we achteraf zien. Jeruzalem, Salem, Jeruzalem. En hij bracht brood en wijn. En het was een hele bijzondere man, er staat weinig over hem, over hem geschreven. Hier zien we het, en ook in de Hebreeën 5 tot en met 7 wordt het over uitgelegd. Maar hij was een priester van God. De Allerhoogste. En die naam van God is een samengestelde naam, El Elion. Die komt alleen in de Bijbel voor daar waar demonie in de buurt is. En waar mensen moeten ontdekken dat God werkelijk de Allerhoogste God is. Boven alle goden en demonen en duisternis uit. Een ander voorbeeld waarin bijvoorbeeld het naar voren komt is bij Nebukadnezar. De eerste wereldheerser, Babel, waar Daniel terechtkomt. En dan op één moment dat hij nog bezig is met uit te spreken, dit is het grote Babel wat ik gebouwd heb, dan valt hij als een koe op de grond en eet hij gras. Totdat hij erkent wie God van Israël de Allerhoogste is. Dus dit kom je tegen deze naam, dat is heel bijzonder. En dat deze man, de Melchizedek, koning van Salem, Abraham bedient met brood en wijn. Ik denk wel, dat zou daar het eerste avondmaal, de eerste zedenmaaltijd mee gelinkt zijn. En hij is priester van God, van Elohim, de Allerhoogste. Heel bijzonder, daar snappen we niet zoveel van. Maar het wordt een beetje uitgelegd in het boek Hebreeën. Verder zal ik daar maar even wat laten rusten. Dan gaan we naar Genesis 22. Daar is al heel veel over gesproken. Het zou me niet verbazen dat Ad hier ook al eens over gesproken heeft. Genesis 22. Maar goed, anders komt het dan wel een keer. Maar dit is een bizar hoofdstuk. Moet je je voorstellen dat Abraham kon geen kinderen krijgen. Sarai was onvruchtbaar. Dat is een leed. En zeker in die tijd. Het was onterend. Een vrouw durfde haast geen vrouw te zijn als ze geen nageslacht kon voortbrengen voor haar man. Voor haar gezin. Zonen waren de trots van de familie. En ze gewoon geen kinderen krijgen. En dat is vandaag de dag nog een heel groot probleem. Maar toen had het ook nog met waardigheid te maken. En dan komt uiteindelijk, via allerlei rare kronkels, komt Isaac. En die twee krijgen elkaar zo lief. Dat is met geen pen te beschrijven. Er staat zo'n mooie zin in de NBG. En zo gingen die twee tezamen. En dan gaan ze richting een bepaalde plaats die God zou wijzen. En dat een heel bijzondere plaats zal blijken. Want in Genesis 22, daar zien we dat ze naar het land Moria moeten gaan in vers 2. Neem toch uw zoon, uw enige, wordt er nog een keer flink ingewreven ook. Neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt. Allemaal synoniemen om, het raad is Isaac. Het kon geen twijfel meer aan bestaan. En ga naar het land Moria en offer hem daar tot een brandoffer op de bergen, die ik u noemen zal. Ik zal jullie niet verder inlichten over de offers, maar de brandoffer is het hoogste offer in die offerreeks. Dat was een offer van toewijding, van aanbidding. Lofzang is ook aanbidding. Maar hier bracht Abraham het liefste wat hij had, het mooiste, het eerste wat hij had gekregen uit Gods hand. Uit Gods hand. Uit een onmogelijke situatie. Hij was zelf waarschijnlijk nog wel vruchtbare zaadjes, maar Sara was al door de overgang heen. En dan komt God in actie. En daar komt Isaac. En dan mag hij hem opnieuw aan God teruggeven als een brandoffer. Als een dankjewel. Heer, ik aanbid u. Wat er ook gebeurt, ik snap er helemaal niks van, maar ik geloof, ik vertrouw u, dat als u dit van mij vraagt, dan komt alles goed. En ik snap er niks van, maar ik doe het om gehoorzaam te zijn. Dat is een vorm van aanbidding. Die moet je leren in je leven. Daar heb je lessen voor nodig. En keer op keer gebeurt dat weer. En het is zo'n bizar hoofdstuk dat God, wat ik ervan begrijp, iets heel fundamenteels wilde neerzetten gewoon in deze geschiedenis aan het begin van het volk Israël. Want alle volken die offerden hun oudste kinderen door het vuur, waren verschrikkelijke praktijken gaande. En God zegt hier op het laatste moment, en zo doe ik het niet. Heel duidelijk. Ik doe het totaal anders. En daar was een rammetje in de struiken. En een plaatsvervangend offer wees daar al heen naar de ware zoon van Abraham. Die eens ook opging naar Jeruzalem en de Olijfberg naderde. En met Elia en Mozes sprak over zijn heen gaan. En zo gingen God de Vader en God de Zoon die Olijfberg op. En de zoon wist hier alleen wel wat er ging gebeuren. Maar Isaac wist van niks. Die vertrouwde zijn vader. Wat een geloofshouding. God beloofde, beproefde Abraham hier ook. En hij heeft de proef doorstaan, Goddank. Enorm, ik zal er verder naar over zwijgen. Er komt nog wel een keer een toespraak over van Ad, verwacht ik. Exodus 12, dan wordt het Pascha ingesteld. In het land, want toen waren ze nog in Egypte, het begon in Egypte met Pesach. Maar uiteindelijk was er een bepaalde plaats die zij in het land van Kanaan dat feest zouden moeten vieren. Dus wordt een plaats aangewezen. Het was nog niet bekend waar precies, maar voor het eerst wordt hier, en ik eentje achterop, wordt in Exodus al een plaats aangewezen. Er zal een plaats komen waar het gaat gebeuren. Het merkwaardige is dat, en dat wil ik met jullie lezen, in Deuteronomium, waar het volk Israël uiteindelijk het land stapje voor stapje gaat veroveren, daar staat ook iets heel cruciaals. Je zou dat hele hoofdstuk eens moeten lezen thuis, want er wordt opdracht gegeven in het thema van dat God een ereplaats zou kiezen in het land. Dat was dus in Deuteronomium, toen ze nog bezig waren het land in te nemen. En hij moest alle offerhoogten moest hij verwijderen. Alle offerhoogten, en daar waren er vele, want je hebt vele bergen op die hoogste toppen, werden vaak offerhoogten gemaakt door de voorgaande volkeren. Vers 3 zegt, zullen alle plaatsen volkomen vernietigen van de volken, wie het gebied gij in bezit gaat nemen, hun goden gediend hebben op hoge bergen en op heuvels en onder groene boom. Daar zult hun altaren afbreken, gewijde stenen verbrijzelen en gewijde palen met vuur verbranden. Gesneden beelden van hun goden omhouden en hun naam van die plaats doen verdwijnen. Hun naam zelf doen verdwijnen. Niet alzo zult gij de Heere uw God dienen, maar de plaats die de Heere uw God uit het gebied van al uw stammen verkiezen zal om daar zijn naam te vestigen, om daar te wonen, die zult gij zoeken en daarheen zult gij gaan. En vers 9 was gezegd, zijt dan niet gekomen tot de rustplaats, en het erfdeel dat de Heere uw God u geven zal. Maar wanneer je over de Jordaan zult overgetrokken zijn, en woont in het land dat de Heere uw God u geven zal, en u zult beërven, en hij u rust geeft van al uw vijanden aan alle kanten en veilig woont, dan zult gij daar de plaats die de Heere uw God verkiezen zal, om daar zijn naam te doen wonen, alles brengen wat ik u gebied, brandoffers, slachtoffers, etc. Dus daar was weer een stapje, dat weet je dan in 12 verder in de Bijbel, waar het weer dichter naar die plaats gaat. Merkwaardig. Er is een mooi boek wat Lance Lambert is inmiddels al overleden. Maar ik ga met de Bijbelse feesten toch jullie hem nog meenemen. Laten zien. Hij heeft een mooi boek geschreven, Het Unieke van Israël. En hij heeft daar aan de hand van verschillende thema's dit boek geschreven. Prachtig. Hij schrijft ook heel prettig. Je leest het heel makkelijk. De onderwerpen. Het unieke van het land, van de natie, van de stad, van de Messias. Het unieke. Dus aan te bevelen om die nog eens, ik heb het, als de handout op de site komt te staan, kunnen jullie het ISBN-nummer wel vinden en het is te krijgen bij Christen voor Israël. Dus dan haak ik eens nog een boek van Oude Nieuw Jeruzalem, veel over de toekomst van Israël, ook aan te bevelen. Ik beperk mij, want er zijn zoveel boeken over geschreven. Dan gaan we naar de volgende. Jozua, hier staat 16, ik heb hem vergist, moet 15 zijn. En Richteren 1 vers 21, daar komen we tot ontdekking welke bevolkingsgroep er specifiek in Israël woonde. In Jeruzalem woonde. De Jebusieten, die woonden in Jeruzalem. En het bleek een behoorlijk sterk volkje te zijn, want ze konden hem niet overwinnen. Ze hebben een hele tijd samengeleefd met die mensen in Jeruzalem. En dan gaan we naar 2 Samuel 5 en 1 Korinthe 11. of 1 Kronieken 11. En daar verovert David uiteindelijk de stad. Het werd hem sterk afgeraden, omdat het een onneembare stad was. Alleen hij had één, hij was natuurlijk ook een stratege, een militair, een elite militair. En hij heeft veel veroveringen gedaan. En uiteindelijk ontdekte hij een zwakke plek en dat was de watertoevoer. Maar watertoevoer op de bergen is een cruciaal iets. En zeker in het verleden, nu kun je natuurlijk met vliegtuigen boven laten vallen, maar toen de tijd moest je met het voetje zien een berg te bestijgen om dat te veroveren. Ik heb in Masada gekeken, dat is een waterreservoir. Dan ga je met de trap naar beneden, maar dat is een kubus van ongeveer 20 meter hoog, 50 bij 20. En dat in een kubusvorm, om water te hebben in tijden van oorlog. Nou, zo was er één bron net buiten de oude stad, Gihon. Daar putten toen de mensen uit Jeruzalem water uit, maar ze moesten wel even uit de stad. En uiteindelijk is daar een watertoevoer gegraven. Hiskia heeft een tunnel door de rotsen heen met het handje en een pikhouwel door de rotsen heen 600 meter lang gegraven naar die bron om een strategisch punt te hebben om water in de stad te hebben als de stad belegerd werd. En David heeft kans gezien om het moment dat de toren van de Jebusieten open was om water te halen, om toen in te grijpen met elite militair is hij toen de stad binnengekomen en heeft die stad veroverd. Maar ze hebben hem niet volledig in qua mensen eruit kunnen jagen. Ze zijn blijven samenwonen met de Jebusieten. Dan maken we een sprong, omdat in 1 Kronieken 21 vers 18 daar een bijzonder iets gebeurt. 1 Kronieken. Moet ik even meezoeken. We maken grote sprongen. Dat is namelijk een hele moeilijke passage in de Bijbel. David die wil eens even weten hoeveel militairen heb ik eigenlijk. Hoe groot is mijn militaire macht? En ik kan hier niet alles, zou ik hierover kunnen zeggen, omdat ik ook niet alles begrijp. Want op die dag, toen die volkstelling gedaan was, kwam ongeveer op 800.000 militairen uit. Het heeft een driekwart jaar geduurd voordat alles geteld was, lopend. Je kent het wel in die tijd, of per ezel of per paard, ik weet het niet precies. Maar hij wist toen zijn militaire sterkte en dit werd een valkuil voor David, wat hij heel gauw inzag. Want God had juist in Deuteronomium 17 al de koningswetten gegeven van niet te veel rijkdom, niet te veel macht om op God te blijven vertrouwen. En even een zijsprongetje, ik weet niet waar Israël nu op vertrouwt. Op een militaire overmacht ten opzichte van de naaste volken. Of op de God van Israël. Ik heb zo mijn twijfels. Als het volk niet op het verbond stoelt en leunt wat God met het volk gesteund heeft, denk ik dat ze uiteindelijk onderuit gaan op hun militaire macht. Dus hun sterkte wordt ook hun zwakheid. Nou, dat was David daar ook zo. En dit zou een reden kunnen zijn, maar wat er dan gebeurt kan ik niet goed plaatsen, dat kan ik jullie niet goed uitleggen. God doodde op dat moment 70.000 mensen in Israël. Niet voor te stellen. 70.000 mensen. Ik kan dat niet goed plaatsen. Maar het laat wel zien dat God een heilig God is. En niet met zich laat sjoemelen op een of andere manier. En dan zoekt David verzoening met God en praat hij dat de geschiedenis leest, dan zegt hij zelfs van, neem dan mij, mijn familie, in plaats van het volk, dat is een leider. En toch heeft God dat niet gedaan. En dan zoekt hij verzoening. En dan komt er in hoofdstuk 21 vers 19 een hele aparte, vers 18 een hele aparte uitspraak. Toen gebood de engel des Heren de profeet Gad tot David te zeggen dat deze moest opgaan en een altaar voor de Heere op te richten op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Daar komt de Jebusiet die uiteindelijk in Jeruzalem woonde, daar de schepter had, moest hij daar kopen. Nou, dan wil hij dat absoluut kopen, want hij wordt hem gratis aangebieden. Zegt nee, ik wil er een offer voor geven. En dan geeft waarschijnlijk het tienvoudige van de waarde om dit stukje grond wat via de profeet Gad tot hem kwam om dit te kopen. De volle prijs staat er, de volle prijs. En ik kom er straks wel even op terug. De volle prijs betaalde. Zoals de Heer Jezus ook de volle prijs op Golgotha betaald heeft voor ons. Heeft David hier de volle prijs voor dat stukje grond. En of hij beseft heeft wat hij daar deed. Dat komt misschien een beetje tot uiting in hoofdstuk 22 vers 1. Toen zei David, dit is het huis van de Heere God. En dit is het brandoffer. Weer dat aanbiddingsoffer voor Israël. Want hij heeft daar een brandofferaltaar opgericht. En God de dank gebracht dat het doden van de Israëlieten gestopt was. En hij heeft die verzoening met God ervaren. Hij kon God weer aanbidden. En daarna heeft hij de ark gehaald. Of de tabernakel. Dan begint de voorbereidingen van de tempelbouw. Dat is ongelooflijk wat daar plaatsvindt. Maar dit bleek dus heel belangrijk. De doorsvloer van de Jebusiet Ornan. Ik denk, ja, nou, wat is dat dan? Wat heeft dat ermee te maken? En dan maak ik een sprongetje. Want als je dan gaat naar 2 Kronieken 3... Ik neem jullie echt mee in de grote lijnen. 2 Kronieken hoofdstuk 3. Dan komt uiteindelijk de tempelbouw van Salomo. En toen begon Salomo met de bouw van de tempel te Jeruzalem. Op de berg Moria. Hey, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was. Op de plaats van die David daarvoor had bestemd. Op de dorpsvloer van de Jebusiet Ornan. En zo zien we dat eigenlijk het verhaal begonnen is bij Genesis 12. En dan komt Abraham een paar jaar later met die Melchizedek tegen, de koning van Salem. Dan gebeurt er van alles. Uiteindelijk verovert hij die stad. En dan gebeurt er iets fouts in zijn leven en dan krijgt hij verzoening met God op een bepaalde plek die de engel des Heeren had aangewezen. Koop dat stukje grond. En David snapte er op dat moment nog niks van. Maar toen dat gebeurd was, zei hij, ja, dit is de plaats die God aangewezen heeft. Heeft hij Gods stem in verstaan. En wat daarna gebeurd is, dat is met geen pen te beschrijven. Want vanaf dat moment was niet alleen Jeruzalem de politieke en de economische hoofdstad van Israël. Maar het werd ook de godsdiensten, de geestelijke hoofdstad van Israël en van de hele wereld. Van de hele wereld. En David die heeft dat zo ontzettend goed beseft. De vorige keer dat ik hier was, zijn we begonnen met het zingen van Psalm 117. Loof de Heere, alle gij volken. En toen David dit moment hier meemaakte, heeft hij dat zo diep beseft. Want in 1 Kronieken 16, daar heeft hij een lied. Ik weet niet of die in de psalmen ook opgenomen is. 1 Kronieken 16. Daar heeft hij een prachtig lied gemaakt. Wat heel betekenisvol is. 1 Kronieken 16, een heel groot hoofdstuk. Maar dat begint toen op die dag, Davids lofzang, toen de ark overgebracht was naar Jeruzalem, droeg David voor de eerste maal Asaf en zijn broeders op de Heere te loven. Dat was een opdracht. Hij vroeg niet, het was een opdracht. Om God te loven en te prijzen. En dan zegt hij, loof de Heere, roep zijn naam aan. Dat doe je niet heel stiekem. En dat is uitroepen. Dat is lofprijzing. Dat is luid en hard. Schreeuw met je hart. Met je stem. Maakt onder de volkeren zijn daden bekend. Wat een droom van David. Ik zeg altijd, dat is Davids droom geweest. Zingt hem, psalm zingt hem. Gewaagd van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam. En ja, David, daar is de Davidische aanbidding uit voortgekomen. En uit deze tijd dat de tempel gebouwd werd. En alle voorbereidingen getroffen werden. Ik zou jullie een paar dingen daarvan noemen. Even kijken naar de volgende. Oh ja, ik heb hem al een beetje staan. 288 volleerde muzikanten. Die konden dus alle instrumenten bespelen. Zijn waarschijnlijk ook dirigent geweest. Er waren 4000 poortwachters, levieten. En 4000 gewone levieten. Die daar dag en nacht de zang in de tempel gingen doen. We hebben net gezongen met elkaar aanbiddingsliederen. Je moet je voorstellen vanaf dat moment dat Salomo de tempel in praktijk neemt. Dat als mensen uit heel Israël naar Jeruzalem kwamen. Was het eerste wat ze hoorden lofliederen. Lofprijzing. Nou, ik ben ooit een keer geweest op een koor van 1000 mensen. En iedereen had zijn eigen lied, maar ook gezamenlijk. En de mannen en de vrouwen apart. Nou, dat was al overweldigend. Heb een zaal van 1000 mensen en ga daar met elkaar met geoefende mensen zingen. Die maanden geoefend hebben op liederen. Ja, dat is overweldigend. Ik weet niet of je daar een voorstelling van kunt proberen te maken. Niet dat ze alle mensen tegelijk zongen, maar hij had de beschikking over 8000 muzikanten. De zangers. Wordt beschreven. Je komt ze ook overal tegen in de psalmen. Van Asaf en de poortwachters en de korengieten. En lees het op die manier maar. Er zijn hele veel psalmen zijn op die tijd. Daar is de Davidische aanbidding is daaruit voortgekomen. Het zijn prachtig. En er ontstaan nog steeds nieuwe liederen. Op deze plaats, in 1 Kronieken, nee 2 Kronieken, hoofdstuk 5 vers 6 geloof ik. Daar wordt gezegd dat er een huis voor de naam van de Heer. Wordt niet eens gezegd voor de God van Israël, maar voor de naam. De naam, Yahweh, wordt niet uitgesproken eigenlijk door, wordt Adonai genoemd. Omdat de naam zo groots en zo heilig is en zo veelomvattend, Yahweh is ook iets wat wij dan makkelijk kunnen uitspreken. Maar de betekenis, ik ben die ik ben, is zo groots en zo dichtbij, wat helemaal overeenkomt met het doel van het volk Israël, dat de omliggende volken zullen zien dat het volk Israël God nabij is. En hier bouwde Salomo met David voor de naam Yahweh het huis. Zoveel eerbied hadden ze voor de naam, ze noemen hem de naam. Hier werden de feesten gevierd uiteindelijk, die we met elkaar zullen bestuderen. Hier werden de priesteropleidingen gedaan. Het was een gebedshuis, ook voor de vreemdeling. In 2 Korinthe 6, het gebed van Salomo, wordt ook gezegd, ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, ter wille van uw grote naam, uw sterke hand en uw uitgestrekte arm uit verre landen komen, en men komt binnen in dit huis, hoor gij dan uit de hemel, de vaste plaats uw woning, en doe naar alles wat de vreemdeling tot u roept, omdat alle volken der aarde uw naam leren kennen en u vrezen, zoals uw volk Israël. En weten dat uw naam uitgeroepen over dit is, over dit huis, wat ik gebouwd heb. Wat een wereldvisie had deze man. Hij staat daar zo met zijn handen omhoog. Ik heb Trump niet met zijn handen omhoog gezien, maar er waren al fijne gebeden. Maar Salomo stond daar voor het oog van het hele volk met de handen omhoog. In zijn afhankelijkheid van God te tonen. En wat een rijkwijde is zijn gebed. Zelfs voor ons, als wij tot de God van Israël bidden. Wat een rijkwijde. Hoor dan, vraagt de Israëliet aan God, naar de vreemdeling. En weet je, als Paulus dan later zegt in Efeze 2 en 3, dat wij zijn geen vreemdelingen meer, we zijn dichtbij gekomen door het bloed van Jezus. Wij mogen deel hebben aan datzelfde als wat het volk Israël al ontvangen had in profetie en in werkelijkheid. Ik ga in vogelvlucht door. Psalm 132 noemt het zelfs een rustplaats. Gods rustplaats. Nou, vanaf de inwijding van de tempel was de heerlijkheid van God in Israël. En die was zo sterk aanwezig dat de priesters konden niet op hun benen blijven staan. Zo sterk was de aanwezigheid van God. Dat is wat, hè? Ik kan me daar praktisch haast geen voorstelling van maken, maar ik weet van mensen die soms diepe dingen in hun leven meegemaakt hebben, dat God in korte tijd zoveel doet, dat ze niet meer op hun benen kunnen staan. Dat ze vol aanbidding in een korte tijd een diepe aanraking van God ervaren en tot herstel komen. Dat hun ziel hersteld wordt, dat hun lichaam soms hersteld wordt. Nou, zoiets stel ik mij voor bij wat hier gebeurde. De aanwezigheid van God was zo sterk dat de mens eigenlijk niet meer op zijn benen kon staan. Dat zie je ook in het boek Openbaringen. Johannes daar voor de troon van God staat en hij kan niet meer op zijn benen staan. Zoiets moet je je daarbij voorstellen en nog veel groter dan wij daar iets van kunnen maken. Dus jullie zijn niet meer het politieke, maar ook de geestelijke centrum van Israël en zelfs van de wereld. En dan moet je beseffen, terwijl Jeruzalem, alle hoofdsteden worden op strategische gebieden gebouwd, het zijn een handelsweg of aan een zeearm met havens en economische mogelijkheden, is dat Jeruzalem totaal niet. Midden tussen de bergen, moeilijk bereikbaar, niet aan water, niet aan een Jordaan. Ze moeten het water eigenlijk behoorlijk ver vandaan halen om in leven te kunnen blijven. Maar dat was de plaats die God gekozen had. En dat prachtige boek van Lance Lambert schrijft daar zo mooi over. Ik heb al genoemd dat Hiskia die tunnel gemaakt heeft om Israël van water te voorzien. De vijver van Siloam komt het Nieuwe Testament tegen. Ik heb al genoemd dat hier zoveel oorlogen zijn geweest. Ik wil hier ook bij noemen dat op een bepaalde dag, de 9e Ab, zodat we de feesten wel zien op welke dag dat is, is deze tempel verwoest door de Babylonische overheersing. Ezra en Nehemia hebben hem herbouwd. De koning Herodes heeft hem verfraaid, waardoor de Heer Jezus ook zegt, het is de tempel van Herodes. En de Romeinen hebben hem na 70 jaar weer vernietigd. Op dezelfde dag als de eerste tempelverwoesting. Ja, mensen kennen geschiedenis, de duivel ook. En uiteindelijk zien we dat in Ezechiël 40 tot 48 komt de laatste tempel naar voren. En we zien ook in 2 Thessalonicenzen, dat daar nog een keer de antichrist zichzelf aanbidt en verheft tot God. En dan maakt het even heel actueel. Jullie hebben vast gehoord dat Trump en Poetin en de rabbijnen in gesprek zijn over de herbouw van de laatste tempel. Wie heeft dat al gevolgd? Al gehoord? Ja. Er zijn gesprekken over en vast meer dan wij kennen. Het Sanhedrin is opgericht. Dat was de hoogste Joodse raad. Er zijn nu 2000 priesters in opleiding. Wij merken dat die derde tempel, of de vierde, net zoals je het noemen wil, alle materialen liggen klaar. Er is niets meer wat nodig is om de bouw aan te vangen. Alleen de locatie is een groot probleem. En als daar een bommetje gelegd wordt onder de Gouden Koepel, dan heb je een wereldoorlog. Dus dat is een heel cruciaal, gevoelig, wereldwijd spektakel wat zich misschien al in onze tijd ontpopt. Maar er zijn gesprekken over. En er zijn heel veel gesprekken over achter schermen. En we merken ook de spanningen die op het tempelplein er zijn. Dan maak ik in een hele grote sprong, we gaan een heel stuk overslaan, naar het derde bijzondere moment in de geschiedenis, want Jezus komt in deze tempel. Jezus, er wordt zelfs van hem gezegd dat hij heeft onder ons getabernakeld. Hij heeft onder ons gewoond, dat is de vertaling, maar letterlijk staat er, hij heeft onder ons getabernakeld. Dus Jezus was eigenlijk een wandelende tempel. Wat ik al zeg, hij was een wandelende Torah. Hij was de boeken van Mozes. Het eerste vers van het Nieuwe Testament, de zoon van David, de zoon van Abraham. En hier hebben we het bij elkaar. Ik heb straks nog vergeten dat de Jebusieten, dus de bewoners waren van Jeruzalem, en uit die naam, drie stukken, de koning van Salem, de Heere zal voorzien, de samengestelde naam, El Elion, de Heere zal voorzien, Jere, vrede, en uiteindelijk de Jebusieten. En daar uit die drie is de naam Jeruzalem ontstaan. En als deze nieuwe tempel er straks zal zijn, dan zal deze stad een nieuwe naam krijgen. Dus de Heer is al daar. Laatste vers van Ezechiël. Dus ik ga nu even in de vogelvlucht. Die Jezus komt niet niet geboren in Jeruzalem, maar in Bethlehem, het broodhuis. Maar hij komt wel in Jeruzalem. En als hij besneden wordt in Jeruzalem, Lucas 2, dan is het de eerste druppel bloed die op Israëlische bodem vloeit van onze heiland. Er wordt nooit over nagedacht, maar het is wel een feit geweest. De eerste druppel bloed van onze heiland op het land Israël. En niet ergens in New York of Amsterdam, maar in Israël. Dan een geweldige lofzang van Maria, of van Elisabeth. Licht tot openbaring voor de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël. Dat zag ze in de komst van de Messias, het kindje Jezus. Dan zien we de 12-jarige Jezus in de tempel. Elk jaar opnieuw met Pesach en de hoogtijdagen. Zullen we met de feesten wel naar kijken. Je vraagt je af, wat is er door die 12-jarige Jezus heen gegaan? Voor ons een raadsel, we weten daar niet alles van. Maar ik ben ervan overtuigd dat toen Jezus daar voor het eerst bewust als 12-jarig jongetje de tempel inging, dat er heel wat door hem heen gegaan is. Dat dat uiteindelijk de plaats zou worden waar hij aan het kruis zou hangen, in die buurt op het tempelplein. Dan is zijn doop in Galilea, de verkondiging in het noorden van Israël, zijn opgaan naar Jeruzalem. Moet je eens opletten bij de schrijver Lucas. Ik heb die teksten achter elkaar gezet. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Maar al die teksten achter elkaar zie je steeds dat Jezus steeds een beetje dichter bij Jeruzalem komt. Het moment dat hij definitief naar Jeruzalem gaat en daar zal sterven, gaat richting Pesach, gaat richting het moment dat hij zijn leven zal geven. En dat heeft Lucas, is een zeer bekwaam schrijver, hij schijnt een geschiedkundige te zijn geweest en een medisch arts. Maar die twee hebben heel wat met elkaar te maken gehad in het leven van Lucas, ook naar Paulus toe. En dan zien we hem gaan. Zijn opgaan naar Jeruzalem, hoofdstuk 9. Hoofdstuk 19, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En dan heel belangrijk, hoofdstuk 19, vers 28 tot 44. Zijn gang naar de Olijfberg. En dat is ook het moment geweest waarin waarschijnlijk een gesprek is geweest met Mozes en Elia. Over zijn heen gaan. Het kan ook zijn dat het bij de berg in het gebied van Galilea is geweest. Daar is niet helemaal helderheid over. Maar het ging over richting Jeruzalem. En dan komen de mensen die zeggen, Hosanna, Hosanna, de zoon van David. Dan leggen ze allemaal dingen neer die profetisch ook in het boek Zacharia worden aangekondigd. Dat het zal gebeuren en dan wordt een gedeelte van de tekst aangehaald. En zo zien we hem Jeruzalem naderen. En dan zegt de Heer Jezus, en weer moet je dat beseffen. Och, dat je op deze dag zou beseffen wat dat je heil zou dienen. Er waren maar enkele Joden die gingen geloven in Jezus. En hij kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dan weet de Jezus de hele geschiedenis van de tempel. En heeft misschien gezien vanaf Abraham. Ja, die ging op weg. En hij ontmoette daar Melchizedek. En alles wat er gebeurd is in Jeruzalem. En hij ging naar Jeruzalem. Alles ging door zijn hoofd spelen. En hij wist dat hij uiteindelijk in de tempel zou komen. En tijdens het feest van de ongezuurde broden. Een weekfeest waarin Pesach viel. Daar zou het moment komen waarop uiteindelijk hij de diepste strijd van zijn leven zou meemaken voor ons allemaal. Ik ben er geweest, dat is de gang door het Kidrindal waar ik sta vorig jaar. En dan ga je deze weg door, dan kom je op de Olijfberg en dan zie je daar dat mooi gemaakte beeldje. Waarin Jezus bloed en zweet heeft gezweten. Dat is een van de ergste vormen van zweten. Zweten doen we hopelijk allemaal. Als je dat niet kan, heb je een probleem. Zeker met warm weer. Maar als je tot bloed gaat zweten, dat betekent dat is zo'n verschrikkelijke panische angst, die kun je haast niet beschrijven. Die maken ook maar heel weinig mensen in hun leven mee. Jezus heeft dat meegemaakt. Hij wist dat hij keek in de beker van de zonde van de hele mensheid. Van het verleden, van heden en zelfs van ons in de toekomst. Dat is met geen pen te beschrijven wat daar gestreden is. Die strijd ging voor jou en mij. Ik heb daarin, in dat dal kwamen jongens Palestijnen op me af, want aan de andere kant ligt het Palestijnse gebied. En die kwamen op me afstormen. Ik denk, dat gaat niet goed komen. Dus ik heb me omgedraaid en schietgebedje. En ik heb met hun daar over het evangelie kunnen praten. Mijn neef die stond 100 meter verder te vluchten. Die kende een beetje de spanning. Ik denk, ik kan toch niet vliegen, dus kom, zoiets. En ik heb er met die jongens over, ik zeg, ken je dat beeld daarboven? Ben je wel eens geweest? Ik zeg, daar is voor jou gestreden, voor de Jood, maar ook voor de Palestijn. En dan heb ik het evangelie mogen uitleggen, heel kort. Daar is gestreden voor jou en voor mij, voor alle heidense volken, ook voor Nederlander. En dat is bijzonder. Dan komen we in Lucas 22, waar ons heilige avondmaal vandaan komt. En de Pesachmaaltijd, die gaan we uitvoerig behandelen, met onze eerste studie. En ook de Pesachmaaltijd in april. Jullie hebben dat al een keer gedaan. Mega wat daar gebeurd is. Dan zien we uiteindelijk de plaats waar Jezus gekruisigd is. Ik weet niet of dat nog goed te zien is. Ben ik nou eentje te ver? Ja, de schedelplaats. Matteüs 27. Dat verwatert wel. Dat verweert wel steeds verder. Maar hier is nog een vrij duidelijke foto. Je kunt daar twee ogen, een neus en een gezicht in herkennen. De schedelplaats wordt dat genoemd waar onze Jezus gekruisigd is. Maar ook de graftuin. Met het mooie bordje. He is not here. For he is risen. He is risen. En daarna de hemelvaart van Art de Olijfberg. Een geweldige geschiedenis als we denken over de plaats Jeruzalem. Met name de plaats waar de tempel uiteindelijk gebouwd werd. Het geestelijk centrum. Toen de tijd voor de wereld in David en Salomo's tijd en vele koningen daarna. Maar voor ons in de toekomst, wij leven in een moment waarin we in profetische tijden leven. Waarin alles dus klaar is en het volk Israël terugkomt om een koning te ontmoeten. Waar openbaringen van God zijn, waar Joden soms door het zingen van een lied of ontmoeting met iemand in één keer plotseling de Messias gaan zien. Er worden gesprekken gevoerd tussen rabbijnen en over Yeshua. Heeft tijden niet gekund. Er is een openheid in het land. We leven in profetische tijden. En ik wil jullie dit meegeven om over na te denken. We gaan de feesten bestuderen. Ik heb al gezegd de vorige keer, we gaan door het Oude Testament ontdekken wat het Nieuwe Testament betekent. En velen van ons hebben misschien een Nieuw Testamentisch beeld op Jezus zonder het Oude Testament te kennen. Dat is, ja, zo leven wij in de kerken. Maar als de werkelijkheid niet overeenkomt met de schaduw, dan is onze werkelijkheid niet helemaal correct. En ik hoop dat we door de Bijbelse feesten opnieuw gaan zien het volle evangelie, zowel van het verleden, het heden als de toekomst. En we gaan met elkaar de 7 feesten bestuderen. Ik nodig jullie namelijk nogmaals uit en ik hoop dat we door deze boodschap heen ook gaan beseffen hoe zeker uw en mijn heil is. God heeft zijn plan gemaakt en generaties lang heeft God stapjes gedaan in de richting die uiteindelijk zal uitmonden in de koning, priester, Jezus Christus. Die zal zitten en heersen op de troon van zijn vader David en zal heersen over het huis van Jacob en hij zal de koning van de wereld zijn. En hem mogen wij eren en groot maken en daar doen we altijd tekort aan, maar met alles wat in ons is, Psalm 150. Dank jullie wel en ik hoop jullie terug te zien.